Ondernemerstrip vertel ik jou alles wat ik 10 jaar geleden toen ik begon als ondernemer graag had willen weten. En ik vraag andere ondernemers naar hun tips en tricks. En als drukke ondernemer heb ik ook een deadline. En daarom neem ik deze podcast op tijdens een autorit. Gaan we het deze keer halen? Hoi, welkom bij mijn podcast over ondernemen. Vandaag wil ik het hebben over uurtarieven en offertes. En ik wil helemaal niet beweren dat ik daar een expert in ben. Ik heb er inmiddels wel 10 jaar ervaring in. Dus ik wil hier graag mijn ervaring in delen. Maar als je bijvoorbeeld echt goede uitleg en berekeningen wil, kun je bijvoorbeeld eens naar de Happy Financial kijken. Zij maakt daar hele goede blogs over hoe je op verschillende manieren je uurtarief kunt berekenen. Dus ja, te beginnen bij welk uurtarief ga ik hanteren? Nou, daar kun je dus dat soort blogs voor bekijken. Hou er rekening mee dat je als zelfstandige in je uurtarief een heleboel zaken moet hebben zitten. Hè? Ook je vakantiegeld, ook je pensioen. Dus je kunt niet te laag gaan zitten met je uurtarief, want dan reken je je nu rijk. Maar neem je niet mee wat je in dienst allemaal mee zou nemen. Daarnaast is mijn belangrijkste tip van ga eens kijken wat collega's doen of concurrenten. Je moet dat uurtarief ook afzetten tegen van hoeveel ervaring heb ik opgedaan, hoeveel kennis heb ik. Toen ik net begon was het uurtarief een stuk lager dan nu. En de belangrijkste les vind ik voor een offerte en een uurtarief is dat je je er comfortabel bij moet voelen. Dat jij het gevoel hebt van dit ben ik waard, dit is mijn dienst waard, dit is mijn product waard. En mijn ervaring is dat meestal het beste werkt. Als je er zelf al geen goed gevoel bij hebt, of dat nou te laag of te hoog is, dan gaat dat vaak niet goed. En let op, je stelt een uurtarief vast. Ik zei al, toen ik begon was dat laag. Op een gegeven moment gaat dat dus ook omhoog. Als jij in dienst bent, zal jouw salaris elk jaar een beetje omhoog gaan in verband met A, meer ervaring en B, inflatie. Dus ik zeg niet dat je er elk jaar standaard zoveel procent bovenop moet doen. Maar zorg ook dat je uurtarief niet 10 jaar hetzelfde blijft. Want dan gaat het ook niet goed. En de keren dat mijn uurtarief echt omhoog is gegaan, heeft heel veel met vraag en aanbod te maken. Dus zodra ik merk ik kan het werk eigenlijk niet aan. Er is heel veel vraag. Dat zijn wel momenten waarop ik heb gedacht van ik doe mijn uurtarief omhoog. Hoe doe je dat dan met vaste klanten? De klanten die je al hebt en die je tegen een ander uurtarief hanteert. Nou, dat is op verschillende manieren gegaan. Bij sommigen heb ik het vastgehouden van nou, dit hebben we afgesproken, dat hou ik nog een tijd. Maar na langere tijd heb ik wel gezegd van ja, goh. We werken nu al zo lang samen. Mijn uurtarief is inmiddels omhoog gegaan en dat is dit en dit. Dus uiteindelijk moet je die wel gelijk trekken. Hoewel er bij mij ook wel een verschil in zit als ik werk voor bijvoorbeeld reclamebureaus. Dus zij halen het werk binnen. Zij hebben een tekstschrijver nodig. Dan werk ik voor een lager uurtarief. Omdat zij daar weer tussen zitten en daar ook weer een percentage op pakken. En dat is ook prima, dat hebben we zo afgesproken. Zij halen ook het werk binnen. Dus in die zin hanteer ik wel verschillende uurtarieven. En zeker als er een opdracht binnenkomt die dan, veel tijd kost, waar ik eigenlijk weinig tijd voor heb. Dus ik denk, moet ik het wel doen? Dan kan ik ook wel eens, bluffen klinkt niet zo aardig, maar denken van nou, dan, ik wil het wel doen, maar dan wil ik wel echt dit ervoor hebben. En als het dan niet is, vind ik het ook prima. Uurtarief is dus ook echt wel iets van vraag en aanbod. als je ziet van nou, er is veel vraag naar mijn product of naar mijn dienst. En ik kan niet meer dan ik kan in mijn uren. Want je kunt natuurlijk, ja, tot een bepaalde hoogte kun je meer uren maken. Maar op een gegeven moment houdt dat wel op. En het mooie is dat je dan dus kunt zeggen van nou, dan gaat mijn uurtarief omhoog. En dan vallen er misschien sommige klanten af. Maar dat is dan prima. Dat over uurtarief. Hoe bereken je nou hoeveel uur je ergens mee bezig bent? Ja, dat is ook wel ervaring. Op een gegeven moment weet je, met zo'n soort klus ben ik ongeveer zo lang bezig. Ook daarvoor geldt van doe eens goed onderzoek bij de concurrenten. Want ik zie ook wel eens, ja, na de hoge of de lage kant uurtarieven of uren, dat je denkt, hè? Hoezo is die persoon daar in één keer 2 dagen mee bezig? Dat zou een klus van een dag moeten zijn. Dus het is wel belangrijk dat je feeling houdt met wat er op de markt gebeurt. En hoeveel uren er ongeveer ergens in gestoken wordt. Maar ik ben zelf ook niet zo'n heel erg voorstander van uurtje factuurtje. Omdat dat A voor de klant niet altijd helemaal duidelijk is. Want dan kan er in één keer een uur bij komen. En B voor jezelf ook niet zo heel fijn werkt. Dus ik werk ook vaak met projectprijzen. Dus bijvoorbeeld een simpele website kost zoveel euro. Een blogpost kost zoveel euro. Nou ja, et cetera. Als je een heel communicatietraject plant, dat kost dan zoveel. Dus dat het een totaalprijs is en die niet helemaal gespecificeerd wordt in uren. Maar dat je gewoon weet, nou, gemiddeld ben ik daar ongeveer zo lang mee bezig. Ja, dat kost gewoon dit en dat reken ik altijd. Dan hoef ik ook niet elke keer een nieuwe berekening te maken. Dus dat is een manier. Ook nog even over uurprijs. Als je samenwerkt met andere partners in een project, dan hebben zij ook een uurtarief. Het is dus goed om daar eventueel ook over te onderhandelen als jij degene bent die het werk heeft binnengehaald, die de coördinatie gaat doen, dat je zegt van, goh, ik bied jou deze klus, zou je misschien wat korting op je uurtarief kunnen bieden? En daarnaast moet je wel opletten dat je ook wat marge pakt op het uurtarief van de ander. Dus dat je daar wat op rekent, omdat vaak alle vragen, et cetera, dan wel bij jou komen als hoofdaannemer van een klus. En dat is prima, maar je moet dan niet alleen je eigen uitvoerende uren gaan tellen. Je moet of ook echt voor coördinaties tellen of wat marge pakken om dat er wel uit te halen. Dat is ook wel een belangrijke les, want ja, als je steeds grotere projecten krijgt, dat weet je elk telefoontje, elke vraag, elke... Want dan vraagt in ons geval bijvoorbeeld een vormgever iets en dan vraagt de klant weer iets en dan... Nou, het is allemaal helemaal prima en dat doe ik met heel veel plezier. Maar in het begin rekende ik daar niet echt iets voor. Terwijl daar stiekem wel heel veel tijd ging in zitten. En hetzelfde, dit zijn natuurlijk hele specifieke voorbeelden voor mijn tak van sport. Maar als jij een heel groot magazine daar de artikelen voor gaat maken, dan kun je gaan berekenen, nou, hoeveel tijd kost om een interview, het uitwerken, feedback verwerken. Nou, et cetera. Maar 20 afspraken inplannen, vergis je daar alsjeblieft ook niet in. Want met sommige mensen ben je echt gewoon 5 keer op en neer van nee, ik kan dan toch niet. Oh jawel, toch wel. En dat is prima. Maar als je daar helemaal geen uren voor berekent, ja, dan ben je zo misschien wel aan het maken van al die afspraken een dag kwijt. Of misschien wel 2 dagen. Het ligt er maar net aan. Maar dus dat moet je ook meenemen. Dus dat is een belangrijke tip. Dat weet je, in het begin bereken je misschien enkel je uren. Maar als je grotere opdrachten krijgt, kijk dan ook echt van, nou, wat gaat er nou echt in zitten aan tijd? En haal ik dat er wel uit? Dus daar moet je op de lange termijn ook wel aan gaan denken. Een andere tip is, nou, je kunt dus A, werken met pakketprijzen. Dat je zegt van, nou, dit kost gewoon... dit pakket kost zoveel, niet meer en niet minder. Dat is voor jouzelf heel duidelijk, maar dat is ook voor jouw klant heel fijn. En dat kun je ook heel duidelijk communiceren op je website. Dus dat is een hele fijne manier van werken. Wat je ook kunt doen is gaan werken als je zo'n pakket hebt met kortingen. Dus dat je zegt, nou als ik, en dan maar weer even een persoonlijk voorbeeld. Als ik 10 blogs aan jou aanbied, dan krijg je de 11e bijvoorbeeld gratis of 9 en je krijgt de 10e gratis. Dat je eigenlijk trouwe klanten op die manier met een korting beloont. Wat ik hier ook nog over wilde zeggen is, nou, ik heb het nu gehad van, nou, wat is ongeveer je uurtarief, et cetera. Maar je zult dus ook merken, er gaan ook mensen zijn, klanten, die terug gaan komen en iets anders willen. En er zijn ook, een soort van kennissen, vrienden, die jou om een soort vriendendiensten gaan vragen. Hoe ga je daarmee om? Nou, daar heb ik in 10 jaar wel ontzettend veel van geleerd. Laat ik beginnen met vrijwilligerswerk. Ik ben zelf iemand die heel graag maatschappelijk betrokken is. Voordat ik kinderen kreeg, deed ik ook al vrijwilligerswerk. En sinds ik kinderen heb, is dat moeilijker geworden om dat te combineren met de zaak. En ik word wel eens gevraagd voor vrijwilligerswerk, maar ik heb daar heel veel van geleerd. Want mij is opgevallen dat er echt heel erg veel gevraagd wordt vaak van vrijwilligers, zeker in communicatiefuncties. En voor je het weet moet je dan elke week een avond bij een vergadering zitten en moet je alle posts schrijven en moet je een communicatieplan maken. En is het eigenlijk gewoon een baan en denk je van, dit voelt eigenlijk niet helemaal lekker, want ik ben nu gewoon het werk aan het doen waar ik normaal voor betaald zou krijgen. En ik wil best mijn maatschappelijke betrokkenheid tonen, maar ik moet het ook combineren met mijn bedrijf. En misschien een gezin. En daarnaast, je moet ook niet al je kennis en vaardigheden zomaar gratis weggeven. Je wil best iets gratis weggeven, maar om daar nou in één keer een hele communicatiefunctie voor in te gaan vullen. Dus ik ben daar veel strenger in geworden. In die zin dat ik veel duidelijker ben geworden naar mezelf en naar de ander toe wat ik bied. Dus van, nou, als iemand aanklopt van, nou, wij willen graag iets, zou je ons willen helpen? Dan zeg ik bijvoorbeeld, nou, dat is prima, ik maak een persbericht voor jullie. En dat doe ik dan met liefde en plezier en met alle inzet. Maar ik merk dat als je het te vrij houdt en dat je voor je het weet eigenlijk een heel niet fijn gevoel aan overhoudt en echt overbelast wordt. Dus dat moet je heel duidelijk afschermen. En daarnaast heb je dus kennissen, vrienden die een vriendendienstje willen. Ja, daar moet je echt ontzettend voorzichtig mee zijn, heb ik gemerkt. Ik heb wel eens via socials mensen die ik dan via social media ken en die dan zeggen van, goh, ik begin net en zou je voor mij ook iets kunnen? En dan geef ik, ik heb niet veel geld. Wat dan ook heel vaak het argument is, ooit wordt het wel groter en dan heb ik wel geld. Nou, ik heb dat geld bij nog nooit iemand gezien, dus dat is een belofte waar je niet zoveel aan hebt. En vervolgens merk ik ook nog dat klanten die eigenlijk veel te weinig voor een dienst betalen en waar je dan mee instemt en denkt, nou, is een vriendendienst, dat doe ik wel even tussendoor en ik vind dat ook wel leuk en ik wil die persoon ook wel helpen. Dat zijn vaak de allerlastigste klanten. Met stip op 2 de vrijwilligersorganisatie. Dus dat lijkt heel raar en verwonderlijk. Aan de andere kant is het ook wel te verklaren, want zij betalen minder voor een dienst en daardoor hebben zij misschien, staan zij er niet met 100% achter, weten zij misschien zelf ook niet helemaal wat ze willen. Terwijl als iemand wel goed betaalt voor een dienst, denkt hij van tevoren goed na over wat hij daarvan verwacht. Gaat hij daar ook voor 100% voor? Als jij een cursus gaat volgen en je moet daar een behoorlijk bedrag voor betalen, dan is de kans best groot dat jij dus echt ook voor de volle 100% voor gaat. Want je voelt het gewoon in je portemonnee. Terwijl nu in coronatijd werden er heel veel van die gratis online workshops gegeven. En ik merkte dat ook bij mezelf. Je hebt er dan niet voor betaald. Dus dan heb ik het wel aangevraagd. Dan komt die link en denk je, ik heb nou eigenlijk niet zoveel zin of tijd. En dan blijft het liggen. Dat is heel raar hoe dat in je hoofd werkt. Want ik geloof best dat zo'n training heel veel waarde heeft. Maar het is gewoon echt zo dat als mensen ergens minder voor betalen, dat de input vanuit hunzelf ook gewoon minder is. Dus dat is ook een reden om een goede prijs te vragen. Ja, en ik merkte dan ook dat ik echt wel dat het niet fijn is als klanten waar je eigenlijk voor een vriendendienst iets voor doet, als die het meest veel eisend zijn. Dat klopt gewoon niet. Dus ik had een paar van dat soort klanten en daar heb ik eigenlijk allemaal één voor één afscheid van genomen. Dat wil niet zeggen dat ik iemand ben die vindt dat je altijd voor de hoogste prijs moet werken of geen vriendendienst moet doen of zelfs niet gratis zou kunnen werken. Zeker aan het begin van je carrière kan dat best. En ik heb bijvoorbeeld ook heel lang voor een lokale krant gewerkt, omdat ik dat gewoon super leuk vond. En dat was heel goed voor mijn netwerk. Ik deed daardoor heel veel contacten op. En het was echt nog, weet je, ik ben steeds meer naar communicatiespecialist toegegroeid. Steeds meer naar copywriter. Ik ben eigenlijk opgeleid in eerste instantie als journalist. Dus ik vond het wel heel leuk om het vakmanschap, om echt de journalistiek, daar nog feeling mee te houden. Nou, die prijzen waren echt niet wat ik normaal vraag. Vond ik heel lang prima. En heb ik ook nooit spijt van gehad. Pas toen ik een interim opdracht kreeg die echt heel veel van mij vroeg, dacht ik, nee, nou moet ik hiermee stoppen. Want ik kan dat niet meer overal tussendoor plannen. Nee, ik moet iets laten vallen. En dan, ja, weet je, dit heeft me heel lang heel, heel veel goed gedaan. En nu niet meer. En dat was prima. Maar ik geloof dus best dat als jij denkt, ik vind iets heel leuk, het is mijn passie, of het is goed voor mijn netwerk, of het is goed om mijn skills te verbeteren, doe het vooral, maar je moet er zelf voor 100% achter staan. En degene die jouw diensten dus afneemt, moet er ook 100% achter staan. Als dat aan één van beide klanten niet klopt, dan moet je het gewoon niet doen. En dat zit ook bij, inderdaad, kan dat dus ook aan de kant van jezelf zijn. Ik heb ook wel eens opdrachten gehad waar ik na lang onderhandelen op een prijs kwam waarvan ik dacht, nou, ik ben hier eigenlijk helemaal niet zo blij mee. En dat bleef ik voelen, dat als ze extra vroegen of als er, er was dan ook vaak gedoe wel omheen. En dan dacht ik, ik ben het er ook niet zo mee eens. Dat gevoel, dat bleef gewoon heel lang hangen. Terwijl je moet gewoon het gevoel hebben dat het voor de juiste prijs is, voor wat jij doet, voor wie jij bent, voor waar je voor staat. En als dat aan twee kanten goed voelt, ja, dat is gewoon het beste resultaat. En dan is de kans dat het goed gaat gewoon heel erg groot. Misschien nog een vraag van twijfel. Ja, twijfel ik wel eens als ik een offerte stuur? Ja, ik denk ook wel eens, is dit niet, ja, past dit wel in lijn met wat iemand verwacht? En wat bij mij dan gewoon ontzettend belangrijk is dat ik bij mezelf naga van, kan ik het uitleggen? Sta ik er 100% achter? En als dat zo is, dan prima. En als die ander dat dan niet heeft, nou, dan ook prima. Dus dat is voor mij gewoon de belangrijkste leidraad van, nou, kan ik dit goed uitleggen? Kan ik dit goed verantwoorden naar mezelf en naar de ander toe? Dan is het goed. En wat nog ook een belangrijke tip wel is, als je een offerte verstuurt en je denkt, ja, ik weet niet, ik heb het gevoel dat die ander wat anders verwacht. Probeer dan ook in een voorgesprek dat te peilen. Van, goh, wat is je budget? Of, goh, waar zat je aan te denken? En het is ook wel eens gebeurd, bijvoorbeeld bij het geven van workshops, dat daar dan een bedrag uitkwam waarvan ik dacht, ja, maar nee, dat klopt echt niet. En dat ik ook zei, ja, nee, dat doen we. Dan zitten we niet op één lijn, dan gaat het niet gebeuren. En dat was ook prima. Maar het fijne was dus wel dat ik dat dan al vroeg in kaart had. Want soms vraagt een offertetraject best veel van je. Misschien moet je er een presentatie voor maken. Ja, je moet de offerte opstellen. En je hebt een gesprek van tevoren. Tussendoor nog telefonisch contact. En als dan aan het einde van zo'n traject blijkt van, nou, wij hadden elkaar toch nooit kunnen vinden, dan is dat eigenlijk wel heel erg zonde van je input. En dat is niet alleen voor jouzelf vervelend, maar ook voor die potentiële klant. Want die had een heel ander beeld bij en die had beter meteen voor een andere optie kunnen gaan. En mensen weten niet altijd precies wat iets kost. Zoals je zelf ook misschien hebt. Ja, weet je, bij de verbouwing van een huis dat jij het idee hebt dat iets een bepaald bedrag kost en dat het echt totaal niet zo blijkt te zijn. Ja, zo is dat met alles natuurlijk. Dus probeer te peilen van, goh, wat is eigenlijk het verwachtingspatroon? Wat dan ook wel met een heel mooi woord verwachtingsmanagement wordt genoemd. Maar wat volgens mij dus wel ontzettend belangrijk is, dat je de verwachtingen kunt managen. Ja, ik denk dat dat wel ongeveer was wat ik hierover te vertellen heb. Dus kijk goed naar je omgeving, naar je collega's. Laat je uurtarief ook van vraag en aanbod afhangen. Probeer met pakketprijzen te werken. Beloon trouwe klanten met misschien een korting voor een bepaalde afname. En zorg gewoon dat jij helemaal achter jouw prijs staat, dat ook uitstraalt. En maak keuzes. En vriendenprijzen. Ja, doe het alleen als jij er 100% achter staat en de ander ook, want anders heeft het geen zin. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. En ik ben ook wel heel benieuwd naar jullie feedback. En die zou ik ook wel heel graag willen verwerken in een volgende podcast. Het lijkt me sowieso ook leuk om een aantal ondernemers te gaan interviewen over hun bevindingen. Zodat we ja, van elkaar kunnen leren. Dus als je daarin iets wilt bijdragen of denkt, oh, het lijkt me eigenlijk wel leuk om een keer geïnterviewd te worden. Laat het me vooral weten. En heb je deze podcast geluisterd? Ja, deel het graag. Zo wordt hij ook bekender. En heb je een leuk onderwerp of idee, laat het ook weten. Nou ja, tot zover. Tot de volgende keer.